boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Ik hoorde de bel gaan van de voordeur van het Huis van Verhalen. Wacht maar, Peter, ik ga wel even kijken. Maar het kan toch niet anders zijn dan dat het onze gast is. Vanavond is de gast Carine Vaassen. Ja, Carine, welkom. Kom binnen en neem plaats. Ja, dat heeft ze al gedaan, trouwens. Ja, leuk. Carine Vaassen groeide op in Lom als jongste van drie zussen. En als kind was ze gek op lezen en uiteraard, ja, welk kind niet, van buitenspelen. Momenteel woont ze in Velden. Na haar studie journalistiek kwam ze in de tv-wereld in Hilversum terecht natuurlijk. En maakte deel uit van verschillende redacties. En maakte daar veel human interest programma's. Waarvan aansluitend ging ze dan over naar medische programma's. Ja, ja, welkom. Je was iemand met humor. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, begrijp ik wel. Dat heeft niet iedereen, dat klopt. Diepgang. Nou, dat zit opgeborgen, dat halen we er straks wel uit. En lef, en dat vond ik een hele mooie. Waar uitte die zich die lef?
Het lef, nou, allereerst dankjewel dat ik hier mag zijn. Dat ik jullie gast mag zijn in het huis.
Heel
dat vind
graag.
Ik ben vereerd.
Nou,
dat
vinden wij ook leuk.
Ja, vind ik echt heel leuk.
Ja, natuurlijk.
Humor en lef, dat is denk ik een ideale combinatie. En lef... Ja, als jongste van drie moest ik wel een beetje opboksen tegen twee oudere zussen.
Oh, zo,
en die schelen
ja.
zich heel weinig, een jaar, denk ik. En ik kwam 7 jaar later.
Mm-hmm.
Dus als ik al een verhaal te vertellen had en ik wilde dat iedereen luisterde, dan moest ik wel gelijk goed neerzetten.
Maar je was een uitgesproken persoon, dus ik denk dat ze wel verplicht waren om te luisteren.
Ja, ik denk dat ik het ook daardoor ook meer geworden ben. Ik moest ook wel echt mijn best doen, want anders was ik als kleine, als jongste van het gezin helemaal niet interessant. De studie journalistiek heeft dat alleen nog maar aangewakkerd.
Ja, klopt. En Hilversum.
En Hilversum natuurlijk ook. Dan moet je voor jezelf opkomen. Je moet vragen durven stellen.
Ja.
En je moet heel goed op je woorden passen. Maar je moet ook heel goed luisteren naar mensen.
Ja. Carine, je gaf al aan, ik ben een vrij uitgesproken persoon. Met ook wel best wel, neem ik aan, uitgesproken ideeën. Was dat iets dat je van thuis mee had?
Nee, ik kom niet echt uit een gezin van mensen met heel uitgesproken ideeën.
In Limburg zijn dat ook niet zoveel.
Nee. Het is echt een heel normaal Limburgs gezin. Met vader en moeder en drie dochters in Lom. Nou, dat is ook al niet heel erg uitgesproken. Hè? Want
daar
gebeuren ook niet heel uitgesproken dingen in dat dorp.
En waar had jij daarvan?
Ja, ik wist al heel jong dat ik weg uit het dorp wilde.
Oh, kijk.
En dat niet voor mij was. Dus ik dacht... Ik moet een studie zien te charteren die niet in Venlo of zo te volgen is. En ik wilde ook graag zoveel mogelijk weten. En zo kwam ik eigenlijk bij de journalistiek terecht. Want zelf schrijven deed ik toen nog helemaal niet.
Oh nee?
Nee, was ik helemaal niet mee bezig. Ik wilde vooral lekker naar Tilburg, ik wilde op kamers.
Oh, ja.
En ik wilde gewoon van alles wat weten. Ik denk, nou, als journalist mag je overal mee bemoeien.
Mm-hmm.
Dus het lijkt mij een heel strak plan.
Mm-hmm. Die je kwam bij terecht uiteindelijk in de human interest.
Ja.
Dat was jouw keuze.
Ja, ik ben nooit een harde nieuwsjager geweest. Die keihard achter de feiten aan raast.
Ja.
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de menselijke kant van het verhaal. En ik belandde eigenlijk al automatisch in Hilversum bij human interest programma's.
Mm-hmm.
Met Patty Bracht of met Maya Eksteen. Waarin je echt een beetje documentaire-achtige reeksen ging maken. Om gewone mensen eigenlijk hele bijzondere verhalen te laten vertellen. En dan was het mijn taak om hele gewone mensen... zover te krijgen dat ze op tv hele bijzondere verhalen gingen vertellen.
Dat ze gingen praten. Mm.
En dat ze gingen praten.
Dat
en
is dat vaak was, nog een... klopt. Ja.
En dat is soms nog een grote klus.
Ja, dat klopt. Want heel veel mensen zie je dichtklappen als die microfoon open gaat.
Ja,
hè?
Of ze hebben een verhaal wat zo ongewoon is... maar waar ze zich ook voor schamen. Waar ze van denken, dat wil ik helemaal niet vertellen eigenlijk.
Maar is dat dan juist de verhalen zijn die je wilt
die
horen?
Die verhalen moet je hebben.
Maar is het dan ook niet heel belangrijk om op een bepaalde manier heel empathisch te zijn? Dat je dat gevoel mee kunt nemen.
Echt het vertrouwen wekken.
Het vertrouwen wekken van degene die tegenover
je zit. Ik moet wel zeggen dat ik deed dat natuurlijk toen ik jong was. Hè. Ik denk begin 20. Ik was er heel goed in om mensen verhalen te laten vertellen die waar je vaak met de oren stond te klapperen van wat is dit? En toen ik ouder werd, kreeg ik daar ook een klein beetje meer moeite mee. Want het was wel hun verhaal. En ik zorgde dat dat een tv-verhaal werd.
Mm-hmm.
En uiteindelijk heeft die struggle er wel een beetje voor gezorgd dat ik medische programma's ben gaan maken.
Ja, hoe moet ik me die bijdrage aan die medische programma's voorstellen?
Nou, dat waren programma's als, misschien weet je ze nog wel, Tros Actua Medisch met Tineke Verburg. Daar ben ik lang eindredacteur geweest. En dan ging je nieuwe operatietechnieken ging je filmen. En daar moest ik hele arrogante arts... Ik zit hier met een ex-tandarts, dus ik moet op mijn woorden letten.
Maar die is niet arrogant.
Er waren dan hele arrogante chirurgen... die dan precies wisten wat ze wilden vertellen met hun vakjargon. En dan moest ik ervoor zorgen dat ze in hele gewone mensentaal... gingen vertellen wat de nieuwe technieken inhield.
Ik wou net zeggen, want ze maken het veel te technisch natuurlijk.
Absoluut, ja.
In welke tijd praten we dan nu?
Dit is midden jaren 90.
En hoe lang heb je dat gedaan, die medische
in
programma's?
In totaal denk ik een jaar of 4, 5.
Korte periode?
Ja.
En toen?
Ja, in totaal heb ik ongeveer 12 jaar denk ik in Hilversum gewoond en gewerkt.
Mm. En toen?
En toen wilde ik baby's.
Ach ja, natuurlijk. Oh, ja.
Nee, toen had ik wel een kinderwens. Mijn man, moi. En mijn man had toen al een bedrijf in Keulen met zijn broer. Een mediabedrijf ook. En die was al 3 dagen per week in Keulen. Nou, ik was dan die drie dagen gewoon in Lagevuurse waar we toen woonden. En ik zag mijzelf niet met een kleine baby part-time werken bij John de Mol. Dat was echt niet in vragen. Dat kon helemaal niet. Ik zag dat niet zo zitten. Dus ik wilde terug naar de familie. Om meer die backing te hebben van mijn familie, van mijn zussen, van tantes. Als ik een babytje zou hebben. En zo hebben we het ook gedaan. We zijn terug verhuisd. En ik denk dat 4 weken later mijn eerste dochter is geboren.
Oh ja?
Net op het randje in Venlo geboren, ja.
En toen ben je boeken gaan schrijven, maar dat is dus veel later pas.
Ja, boeken ben ik later gaan schrijven. Eerst ben ik toch terug de journalistiek ingegaan. Bij L1 nog een tijdje gewerkt. Wel als nieuwsverslaggever. Nou ja, dat is niet mijn ding. Dat wist ik ook wel.
Mm-hmm.
En dat heb ik wel een tijd gedaan. Een hele mooie tijd gehad. Daarna ben ik heel lang freelance tekstschrijver geweest. Dus ik schreef bijlagen voor kranten, voor websites. Echt voor speeches voor mensen. Ik schreef gewoon voor alles en iedereen. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat ik ook al klaar was met het schrijven voor anderen. Was het niet goed? Dat het moeten zoveel woorden. En ik deed altijd alles alleen. En toen ben ik toen ik net nog geen 50 was, toen ben ik voor mezelf gaan schrijven. Over mijn leven gaan schrijven.
Ja. En wanneer ben je teruggekomen naar Limburg? En waarom ben je teruggekomen naar Limburg?
Ik ben teruggekomen omdat ik mijn kinderen in Limburg wilde opvoeden. Ik woon in Lagevuurse bij Soest. En ik zag die schattige Gooise kindertjes.
Met die harde R.
Ik wilde geen Gooise R. En dat vinden mijn dochters nu helemaal niet leuk. Want die wonen nu in Amsterdam. En die hadden volgens mij die R graag gehad.
Ze zijn daar gebleven.
Zij zijn uiteindelijk daar gaan wonen weer. Want ze zijn echt in Limburg en Venlo.
Ze zijn wel hier teruggekomen aanvankelijk.
Ja, ze zijn allemaal hier geboren.
Oh,
dus ik ben naar Limburg gegaan.
Ja.
Daar heb ik 4 kinderen gekregen in Venlo en in Velden.
Juist.
De meiden heb ik in Venlo gekregen en de jongens in Velden. En toen waren we een gezin met 6. En toen zijn ze gaan uitvliegen, gaan studeren. En nu wonen mijn dochters allebei in Amsterdam.
Uh-huh.
En de jongens wonen nog thuis. Die wonen bij mij en mijn man in Velden.
Ja. Hoe beviel dat nou? Want dan was je weer terug hier op dat plattelandse Limburg, zeg maar. Komend uit Lagevuurse.
Ja.
Wel je familie weer om je heen. Want ik kan me ook nog herinneren, je bent nog zelf mantelzorger geweest van je tante.
Ik ja. Ja, 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 van Tante Toos.
Tante Toos, ik vond het ook een heel mooi verhaal. Dat mag je ook even vertellen, want Tante Toos, dat was toch wel iemand voor jou, hè?
Ja, Tante Toos was een heel bijzondere, is ook een P-tante.
Mm-hmm.
En daar heb ik heel lang voor gezorgd, samen met mijn zussen. En zij werd eigenlijk, als je heel, heel oud wordt, en zij kon heel slecht zien, ze kon heel slecht horen. Je wordt eigenlijk steeds banger, je wereld wordt steeds kleiner. Ja. Ik heb toen echt gezien hoe, ja, hoe een brief die je niet herkent je al helemaal bang kan maken. En ik sjouwde altijd met tante Toos naar ontelbare dokters en artsen bezoeken. En zij hoorden natuurlijk nooit wat. En ze zei gewoon altijd op alles ja. Gaat het goed? Ja. Heeft u pijn? Ja. Terwijl het hoefde helemaal niet zo te zijn. En ik probeerde dan constant die gesprekken weer in, in het goede vaarwater te krijgen. Ja.
Heel sociaal type dus.
Maar je hebt wel een hele mooie herinnering overgehouden aan tante Toos.
Bedoel je mijn ring?
Ja.
Ja, ik heb hem natuurlijk om.
Ja.
Dit is hem. Toen tante Toos stierf, heeft ze mij natuurlijk allemaal sieraden nagelaten. Of natuurlijk, ik en mijn zussen, die mochten dan dingetjes uitzoeken van haar. En toen had ik allemaal oude sieraden waarvan ik wist, ja, die ga ik niet dragen. En toen heb ik ze meegenomen naar Nellissen Juweliers.
Ja.
En daar heb ik over mijn tante verteld, wat voor een vrouw het was. En gezegd, ik wil heel graag dat je een ring maakt, iets moois maakt. Maar het moet eigenlijk bijna een object zijn. Het moet bijna een schelpje zijn dat je vindt op het strand. En nou, daar heeft Ivo zoiets moois van gemaakt. Dat waar ik ook kom, de blik valt heel vaak op de ring. En dan vertel ik heel vaak het verhaal van tante Toos.
Probeerde eens even uit te leggen hoe die ring eruit ziet.
Ja. Het zijn eigenlijk drie ringen.
Ja, precies. Drie
in een
ringen.
Soort piramidevorm.
Ah ja.
Eigenlijk, hè. En je kunt hem overal dragen ook. Het maakt niet uit waar.
Oh, weinig.
Dus er bestaat er maar één van op de hele wereld.
Tuurlijk.
En het is echt een heel erg bijzonder object.
Ja, en je draagt hem iedere dag.
Altijd. Nou, toen ik dus op reis ging naar Colombia, zeiden ze tegen mij, je moet geen sieraden meenemen, is allemaal heel gevaarlijk. En toen heb ik hem dus thuis gelaten. Nou, dat doe ik nooit meer. Want drie weken zonder die ring, dat voelde heel erg
geweldig.
Kaal ook. Ja.
Was dat mantelzorgen, Karin, heeft dat ook een beetje meegeholpen aan dat je wat afstand bent gaan nemen, wat je ook wel schrijft, van al het nieuws en de nieuwsgaring die je iedere morgen al, begint dat vaak al bij de eerste kop koffie wat je binnenkrijgt, daar heb je ook een beetje afstand van genomen. Heeft dat daar een beetje mee te maken, dat tempo in dat Limburgse leven hier dat toch anders is als in het Westen of in het Gooien. Heeft dat meegespeeld?
Nou, ik denk eerder dat, want er zit al een lange tijd tussen. Ik ben natuurlijk als journalist opgeleid. Dus ik ben gewend om elke dag meerdere kranten te lezen. Om op te staan met het nieuws. Ik voel me ook bijna schuldig als ik dat niet volg. Dus dat heeft heel lang geduurd. Eer ik merkte dat het mij te erg ging beïnvloeden in mijn humeur. En ook hoe ik de wereld zag. Ik werd echt heel mismoedig, werd ik wel.
Hmm.
En toen ik in... eigenlijk is dat gekomen door de reizen die ik heb gemaakt. Dan ben je letterlijk best wel afgesloten van... vooral door Nederlandse politiek of wat hier allemaal gebeurt. En daarna heb ik mezelf voorgenomen om bijvoorbeeld niet te beginnen met het nieuws. Ik lees nog steeds heel veel krant en heel veel nieuwsberichten. Maar ik begin daar niet meer mijn dag mee. Ik ga mijn dag heel rustig beginnen, in de tuin beginnen. En ik probeer het nu wat gedoseerder aan te pakken. Omdat ik niet zo'n moedeloze vrouw wil worden.
Mm,
ik wil altijd de hoop en de positiviteit blijven zien.
Dat is wel mooi. Ja, klopt. En toen kwamen die ideeën voor het eerste boek?
Ja, het eerste boek dat kwam omdat ik natuurlijk vier kinderen, vier pubers. Ik wist toen nog niet dat ik zelf overgangsklachten had. Ik wist helemaal niet wat overgang, wist ik veel. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Maar ik had wel een kort lontje. Ik was snel heel boos. Maar ik heb twee dochters die ook heel snel heel boos kunnen worden. Dus die hormonen, die puberhormonen en die overgangshormonen.
Ik zie het al voor me.
Dat was een interessante cocktail in de huizenfase.
Ja, heftig. Ja.
Dus er gebeurde gewoon heel veel. En daar ben ik over gaan schrijven. En ja, mijn wapens zijn humor en zelfspot. Dus ik ga dan geen boze verhalen schrijven. Maar ik vat allerhande ervaringen eigenlijk samen in een klein verhaaltje. En ik weet gewoon, dit gaan heel veel moeders herkennen.
Mm-hmm. En nu verklaar even die titel, Pleister op mijn kont.
Ja, nou, die heeft de uitgever verzonnen. Omdat ik dus heel veel last had van... ik voelde me onrustig. Ik had vaak hoofdpijn. Ik sliep slecht. Ik was snel boos. Er was van alles aan de hand en ik snapte niet wat. Nou, uiteindelijk bleken dat dus overgangsklachten te zijn. En uiteindelijk kreeg ik dus een doorzichtige pleister. Die moest ik op mijn bil plakken.
Oh.
En dat zou mij gaan helpen. Nou, dat deed ik dus. En ik had letterlijk gevoel of ik met mijn hoofd uit de mist kwam. Alsof ik weer alles helder zag. Ik was er gewoon weer. Nou, en dit verhaal vertelde ik aan de uitgever. En die zei, nou ja, daar hebben we nu een titel. Pleister op mijn kont. Maar dan moet je wel met je kont op het omslag.
Oh ja?
Ja. Nou ja, ik denk, dat is dan wel lef hebben.
Ja, dat.
Mijn dochter is fotograaf. Mijn tweede dochter is fotograaf.
Dus duidelijk lef hebben, ja.
En die heeft mij, dat was ook weer echt. Toen stond ik in een string in de tuin. Ging zij mijn kont fotograferen. En ze zei, nee, als je zo staat, zie ik. Nee, nee, zo zie ik putten. Nee, nee, zo zie ik plooien.
Geweldig, zeg.
En uiteindelijk heeft ze een foto van de billen gemaakt met de pleister erop. En die staat op de kaft van mijn eerste boek.
Prachtig. Maar gewoon puur zoals je bent.
Ja, precies.
Dan kom ik toch een beetje bij dat pro-age.
Ja, geen anti-aging.
Geen anti-aging, maar pro-age. Leg ons eens uit wat dat betekent. Want daar ben jij wel een voorstander van om daar mee te gaan. Ja. Wat is pro-age?
Nou, pro-age is het tegenovergestelde van anti-age. En je ziet bijvoorbeeld heel veel producten die worden verkocht. En dan staat er, dat is anti-age. Mm-hmm. Dan maak je jonger. Alsof een vrouw van boven de 40 haar best moet gaan doen om op de dochter te gaan lijken. Dat moet je helemaal niet willen nastreven. Je moet pro-aging denken. Je moet denken, ik ben nu een vrouw van 55. Ik heb rimpeltjes. Of ik eraan wat laat doen of niet, dat is mijn zaak. Maar probeer niet terug te gaan in de tijd. Probeer niet te lijken op iemand die 30 jaar jonger is. Waarom zou je dat doen?
Nee, want dan ben je niet met jezelf.
Precies, je moet die ouderdom, die wijsheid, die moet je echt omarmen. Daar moet je juist mee aan de slag gaan.
Maar dat is vaak voor vrouwen natuurlijk lastiger als voor mannen, hè? Mannen, dat werd geaccepteerd, dat wordt geaccepteerd. Die op een gegeven moment kaal worden, dikke buik krijgen. En dat zij zo.
Ja, haar uit oren, haar uit neus.
Op de meest rare plaatsen. Maar als dat bij een vrouw gebeurt, dan wordt dat toch anders?
Ja, vrouwen worden enorm afgerekend op hun uiterlijk. Als ze in beeld verschijnen, dan is het of een dikke kont, of ze hebben rimpels, of ze hebben juist te weinig rimpels. Ze hebben te blond haar, ze hebben te grijs haar. Het is nooit goed.
Nee.
En dat begint al op jonge leeftijd bij meisjes. Die beginnen al vanaf hun 7e, 10e krijgen die al opmerkingen over hoe ze eruit zien. Jongens hebben die ervaring niet. En daar kan ik me toch wel heel druk om maken.
Nou, kan me wel
ik vind
voorstellen.
Dat wel echt. Ik zag laatst een nieuw product van Kim Kardashian. De Jaw Wrap. Nou, dat is dus een soort corrigerende onderbroek voor je gezicht. Dat is een hele strakke band. Die moet je over je gezicht trekken. En dat houdt dan je kaaklijn in de plooi. Nou ja, het lijkt verdorie wel een mondmasker. Alsof je mond dood wordt gemaakt. Kan me daar heel boos om maken.
Ja, helemaal eens. Maar ze moeten inzien dat je er niet mooier van wordt.
Ja.
Maar hoe doe je dat?
Nou, dat doe je door je te omringen door vrouwen die hun ouder wordende schoonheid vol trots uitdragen. En die daar heel trots op zijn. En die ook laten zien aan de jongere generatie. Dus ik laat aan mijn dochter zien hoe leuk het is om oud te worden. Ik was toevallig zaterdag op een festival waar heel veel jongere mensen rondliepen. En ik was aan het dansen met mijn vriendinnen. En een groepje meiden van 20 die kijkt naar ons en die wezen. En die zeiden, kijk, dat zijn wij later. En dan wijzen ze naar ons.
Mooi,
denk,
grappig.
Dat moet
compliment.
We ja.
Ik herinner een van de thema's uit je boek is het uit je comfortzone durven treden. Hoe heb je dat zelf aangepakt?
Dat is heel moeilijk. Dat heb ik wel ervaren. Ik ben in mijn eerste boek schreef ik vaker, doe elke dag iets waar je bang voor bent, want daar groei je van, dat is leuk. Maar ik kon het vroeger al eng vinden om bijvoorbeeld alleen een vol restaurant binnen te lopen. Krijg je even, weet je, dan gaat de deur en dat vond ik al soms een beetje eng of zo. Dat waren hele kleine
dingen. Maar hoe kan dat? Want dat klopt eigenlijk helemaal niet met wie je bent.
Soms heb ik toch een kleine rare sociale angst, waardoor ik vreemde mensen aanspreken. Dat is voor een journalist best wel lastig. Maar dat vind ik dus ook heel lastig. Oh. In mijn werk prima.
Ja.
Maar
Dan
in een sociale setting vind ik dat gewoon wel lastiger.
Een iets ander mens.
Ja, dan is het toch lastiger. En toen ben ik gaan nadenken, wat vind ik zelf nu echt heel erg eng? En als ik dat nou ga aanpakken, wanneer zou ik dan echt een hele grote stap maken? En dat is echt helemaal alleen op reis gaan. Dat wilde ik al mijn hele leven.
Mm-hmm.
En dat heb ik nooit gedurfd, ook niet toen ik jong was. ik durfde gewoon niet alleen in den vreemde te gaan. Dat durfde ik gewoon niet. Nee. En toen heb ik een paar reizen één op één met mijn kinderen gemaakt. En vooral mijn dochter, wat nogal een wereldreiziger is, die zei, ja, mam, als jij gewoon naar Bali gaat, daar is het veilig, daar praat iedereen Engels. Hè, dat, ik weet waar je daar naartoe kunt, want ik heb daar lang gewoond. Doe dat nou. En als je het niet doet, dan moet je er niet over blijven zeiken. Want ik krijg er een beetje een sik van.
Ja.
En toen heb ik in een moedig moment een tourticketje Den Passar gekocht. Zonder plan, alleen een ticket. En toen ben ik gegaan.
En hoe ging dat?
Met knikkende knieën. Huilend op Schiphol.
Ja?
Ja, 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 ja. Ja, ik was echt heel erg nerveus. Ja, ik was heel nerveus. En de eerste 3-4 dagen liep ik ook als een heel alleenige moeder.
Durfde je totaal uit?
Jawel, dat durfde ik wel. Ik moest ook wel. Maar ik moest bijvoorbeeld ook achter op de scooter als ik me wilde verplaatsen. Want ik durfde dan niet alleen zelf scooter te rijden.
Ah ja.
Dus als ik iets wilde, dan moest ik dat doen. Als ik wilde praten met mensen, moest ik mensen aanspreken. Als ik iets wilde gaan zien, moest ik het zelf regelen. En uiteindelijk ga je dat gewoon allemaal doen. Ik ging alleen uit eten, ik ging chic uit eten, ik trok een mooie jurk aan. Dan werd ik achter een plantenbak geduwd omdat ik alleen was.
Je bent herboren teruggekomen.
Nou, ik ben teruggekomen met heel veel meer zelfvertrouwen. En met een enorme dosis avontuurszin ook. Ik heb nu echt weer veel meer zin om dingen aan te pakken die ik eigenlijk misschien anders niet zou doen, waar ik tegenaan hik. Bijvoorbeeld lezingen geven is ook zoiets. Dat durfde ik bij mijn eerste boek niet.
Mm. Ik vind het wel heel bijzonder voor jou. Want de grootste buiten je eigen comfortzone treden voor een Limburger, dat is in Hilversum gaan werken.
Oh, dat vond ik toen nee. Ik wist altijd dat ik weg wilde uit Limburg. Ja. En ik ben ook heel blij dat ik weer terug ben. Maar voor mij was dat toen niet de beste omgeving. Nee, ik moest daar echt even weg. Om dan vervolgens weer heerlijk blij terug te komen.
En toen je terugkwam, toen was het anders.
En toen moest ik even heel erg wennen. Toen sprak ik ook in het begin ook bijvoorbeeld in winkels geen Limburgs. Ging ik daar heel veel soms... dat deed ik toen. Ja. Dat vond ik heel raar. Ik denk, nou, wat raar, ja. Maar ja, dat duurde natuurlijk helemaal niet lang.
Nee.
En toen wende ik al heel snel. Ik heb altijd Limburgse vrienden gehouden. En dat ging supersnel. Dus het is een warm bad.
En inmiddels ben je een tweede boek begonnen te schrijven. Maar ik wil nog heel even terug naar je eerste boek. Wanneer is dat uitgekomen?
In oktober 23 is dat uitgekomen.
Dat is nou bijna 2 jaar.
Ja.
Heeft dat gebracht wat je ervan verwacht had? Of is je uitgever blij?
Nou, mijn uitgever die was wel heel blij met mij, omdat ik hem weinig werk bezorgde. Ik deed alles zelf. Mm-hmm. Ik hou het liefst de touwtjes in eigen handen. Ik deed mijn eigen marketing, verzorgde mijn eigen perscontacten. Dus die was blij. De eerste druk ging er lekker doorheen. Dus die was helemaal oké. En het heeft mij heel veel gebracht, omdat ik ontzettend veel geleerd heb. Mm-hmm. Ik hikte toen nog aan. Ik durfde niemand te vragen, heb je mijn boek gelezen? Want ik denk, dan zeggen ze dat ze het dadelijk verschrikkelijk vinden. En dan sta ik...
Dat zullen mensen niet zeggen, hoor.
Ja, of ze zeggen niks.
Ja, dat wel.
Of ze zeggen, ja, leuk. En dan zeggen ze later... Pff.
Maar het was in ieder geval spannend genoeg om aan het tweede boek te beginnen.
Ja, dat heeft wel even geduurd. Maar...
Kun je al vertellen waar dat tweede boek over gaat?
Ja, dat tweede boek, daar ga ik eigenlijk verder waar ik bij het eerste boek gestopt ben. Buiten de comfortzone ligt de groei. En dat is voor mij de leeuw in het bek kijken.
Mm-hmm.
Dingen die je eng vindt, aanpakken. Ergens tegen aanhikken, doen. Oppakken, doen. Zeker vrouwen van 50 plus, die hebben niet zoals mannen de eigenschap om easy ruimte in te nemen. Hè, mannen zijn heel makkelijk in de ruimte innemen. Mm-hmm. En vrouwen geven heel vaak ruimte af. En ik wil dat vrouwen hun ruimte veel meer gaan innemen. Dus veel meer van zich laten horen. Als deskundige, als specialist. In radio, tv, in interviews, overal. En ik zelf pas dat toe door bijvoorbeeld door verre reizen te maken. Aan daarover te schrijven. Mm. Of over allemaal dingen te te gaan schrijven, te praten. Dingen die ik met mijn kinderen meemaak. Uitvliegende kinderen. Empty nest syndroom. Wat een soort rouwproces is waar je eigenlijk in komt als moeder. Dat je kinderen gewoon weggaan. Dat je het gezin wat je had, dat komt nooit meer terug. Daar schrijf ik allemaal over. En dan hoop ik weer dat die vrouwen die er toen allemaal voor mij waren. Ja, die heb ik in mijn op mijn Instagram. Die neem ik allemaal mee. Dus ik heb al een hele mooie community van bijna 2000 vrouwen. Wij delen heel veel met elkaar. En die hoop ik steeds mee te nemen op mijn reis.
En die informatie neem je ook mee in je boek?
Ja, ik stel ze ook bijvoorbeeld vragen. Ja, ik stel, ja, dat doe ik ook.
Komt in dat tweede boek ook een thema van jou naar voren? De oneerlijkheid in de wereld van het studeren?
Nee, dat komt daar niet in naar voren. Dat is een onderwerp.
Maar het is wel een onderwerp wat je bezighoudt.
Ja, ja, sowieso de kansenongelijkheid in. Waar ik van vind dat je dat als maatschappij niet moet willen. Dat is voor niemand goed namelijk. Ja. En als ik zelf kind was geweest in deze tijd, had ik het heel erg moeilijk gehad om te gaan studeren.
Kun je
ik
een voorbeeld noemen?
Nou, ik denk dat ik had niet geen heel bemiddelde ouders. Dus als ik nu zie hoeveel geld je moet hebben om te kunnen studeren, om een kamer te huren is al bijna onmogelijk. Het is gewoon echt heel erg lastig. En ik kan mijn kinderen huiswerkbegeleidingen, kan ik verzorgen. Ik kan daarvoor zorgen. Ik heb zelf doorgestudeerd. Ik weet ook waar ik dat allemaal kan vinden. Maar er zijn heel veel ouders waar dat helemaal niet het geval is. En die kinderen moeten het zelf zien te redden. En die worden dan ook nog eens vaak een beetje lager ingeschat qua opleiding. Ja, dan is het al genoeg als ze een lagere opleiding doen. En dat is gewoon heel oneerlijk. Ik vind echt dat je daar als maatschappij heel erg secuur op moet zijn.
Wat moeten we daaraan doen?
Nou, je zou kleinere klassen moeten maken. Je zou veel meer mannen en vrouwen voor de klas moeten zetten op de lagere school. Het zijn nu bijna allemaal vrouwen. En jongens hebben die mannelijke energie nodig. Ja. Die willen niet de hele dag horen dat ze stil moeten zijn en rustig moeten zijn. En dat ze te wild zijn. Ja, dat zijn jongens. Dus daar moet je weer een man voor hebben. Ja. Dus ze kunnen echt wel, volgens mij is er heel veel onderzoek naar gedaan wat je kunt doen. Alleen, ja, dan moeten natuurlijk ook politieke keuzes gemaakt worden om het te gaan doen.
Ja, er moeten financiële drempels worden weggenomen.
Absoluut.
Want we zijn wat dat betreft alleen maar achteruit gegaan. Ja. In de tijd dat ik ging studeren in de jaren 70, kon iedereen gaan studeren. Er waren studiebeurzen, je hoefde niet alles terug te betalen. Dat was fantastisch geregeld. Dat is helemaal afgebroken.
Ja.
En dan komen we waar weer wat jij nog over hebt. Ja. Dat is heel triest.
Dat is heel triest. Ik had een fietstocht in Medellín, Colombia, met een hele leuke Colombiaanse. En in Colombia kan gewoon iedereen gratis studeren. Mm-hmm. Als je goede punten hebt, dan kun je naar de universiteit. Aan een kamer, nou, dat kost allemaal niks. En ik vertelde haar hoe moeilijk het is om, als je bijvoorbeeld in Amsterdam zou willen gaan studeren, nou, dan kun je helemaal niet meer gaan wonen. Mm. Zij dacht dat ons land heel goed geregeld was.
Ja, maar dat
zeg, nou,
dat
wij kunnen ook nog echt wel wat van jou leren. Ja,
ja, ja, dat is helemaal waar. Ja. Ja, klopt. Ja, je ziet van de andere kant natuurlijk wel, dan praat ik even over mijn eigen medische hoek, dat daar steeds meer vrouwen werkzaam zijn. Sterker nog, in de hoek waar ik vandaan kom, de tandheelkunde is het merendeel inmiddels vrouwen.
Mm-hmm.
En dat is wel een mooie ontwikkeling. Ik zie je überhaupt in de geneeskunde. Hè?
Geneeskunde heel veel vrouwen.
Sowieso in
hbo-universitaire studies zijn meestal vrouwen die ook afmaken.
Ja.
Wat ook een niet... Ja, toch is dat...
Ja, is niet
ik ben heel
balans.
Erg van die balans.
Ja, dat klopt.
Je moet dat allebei hebben. Ja,
ja, klopt.
Ja.
Die balans, ja.
Die is echt heel belangrijk. Mannen leren niet van vrouwen... of zonen leren niet van hun moeder hoe ze man moeten zijn.
Zonen leren niet, die mag je nog.
Dus ik kan dus ik heb twee zonen en twee dochters. Yeah. Ik wil dat mijn zonen hele goede mannen laten worden voor hun vrouw. Hè?
Yeah.
Met respect en kwetsbaar en gevoelens tonen. Maar ik kan ze dat niet leren. Hun vader kan ze dat stukje leren.
Ja.
Dus jongens leren kwetsbaarheid van vaders en niet van moeders. En daarom is overal die balans heel belangrijk. Want mijn zonen die leren van voetbaltrainers, van hun vader, van leraren op school. Daar leren ze van.
Ik wou net zeggen.
Maar dan kom je ook automatisch bij het gegeven dat er op het moment heel veel alleenstaande ouders zijn. En vaak kinderen bij de moeder zijn.
En daardoor ouders, ook dat ouders geen tijd hebben. Die maken geen tijd meer voor kinderen opvoeden.
Ja, ja. Dat is echt een groot probleem. Je zet ze voor een scherm vanaf kleins af aan. En je hebt zelf ook even rust. Dat.
Precies.
Ja. Maar toch is het denk ik... Kijk, er wordt natuurlijk heel vaak ook best wel negatief gesproken over jonge jongens. Of, en ze zijn Andrew Tate-fan. Het zijn van die dat ze een beetje conservatief worden. Dat ze geen gelijke rechten nastreven. Maar jongens moeten gewoon... De mannen moeten gewoon echt het goede voorbeeld geven aan de jongens. Hoe je gewoon een goede fan bent.
Maar je kunt het goede voorbeeld pas geven als je zelf het goede voorbeeld gekregen hebt.
Juist, ja.
Ja,
ja, dat is zo.
Hey, en op een gegeven moment ben je ook zelf gaan schrijven. Dat gaf je al aan. Je hebt blogs. Ik heb er een aantal mogen lezen. Die gaan ook veel over je gezin, over je kinderen. Sisterhood, noem het allemaal maar op. maar blogs van jonge mama's zijn er een overvloed. Maar persoonlijke verhalen die mij aanspreken... Ja. Zie ik nauwelijks. Is dat een reden waarom jij zelf bent gaan schrijven? Ja. Wat miste je daar wat in?
Ja, dat miste ik absoluut.
En wat miste je dan?
Welke verhalen miste je?
Nou, ik miste sowieso verhalen van vrouwen die niet in de Randstad wonen. Dat miste ik sowieso. Alles wat ik zie van vrouw, dat is allemaal bijna grachtengordel, hot yoga... havercappuccino, een bakfiets. Dat zijn een bepaald soort vrouwen die ik in mijn omgeving niet tegenkom.
Nou, je dit zegt, realiseer ik me plots dat de televisie precies hetzelfde is.
Exact. Ja.
Normaal let ik daar niet op, maar omdat jij dat nu aanhaalt...
Ja, dat is echt
kom ik
zo.
Ineens tot de conclusie verrekt in die talk. Het is precies hetzelfde.
Het is één grote... Ik heb natuurlijk zelf in die vijver... ik heb daar heel lang gewerkt, dus ik weet ook precies hoe redacties werken... Alles wordt uit één vijver geplukt. En ik wil gewoon heel graag dat vrouwen van buiten de Randstad... ook daar hun plek innemen.
Hoe veranderen we dat?
En ook te zien. Ja, die moeten gewoon... Ja, die moeten echt lef tonen.
Mondiger worden dan.
Die moeten echt lef gaan tonen. Ja, ja.
Ja? Ja, maar... Ja, nee. Ze zijn er wel, hoor.
Ze zijn er absoluut, daar ben ik van overtuigd. Redacties moeten verder kijken dan een neus lang is.
Dat is heel belangrijk.
En... En vrouwen, als ze dan gevraagd worden, moeten ze niet zeggen... nee, dat doet mijn collega Jan wel. En Jan zegt, ja, nee, dat kan ik wel. Nee, dan moeten ze ook zeggen... nee, ik ben inderdaad wel deskundig op dit gebied. Ik kom dat wel uitleggen.
Ja, ik vind het wel een hele goeie, ja.
In je verhalen zijn en je blog zijn vriendschappen komen ook steeds terug. Ze zijn heel belangrijk, en dat is ook zo. Het kleine contact van goede mensen om je heen, dat hebben wij mensen nodig. En je hebt één heel mooi verhaal over een vriendin die je kent vanaf... de middelbare school. Die werd ziek. Je hebt daar, ze vroeg jou om daar dingen over te filmen... zodat ze dat later... dat er kinderen er later kennis van konden nemen. Dat verhaal, zou je daar iets over kunnen vertellen?
Zeker. Dat is een vriendin van mij... waar ik mee op de middelbare school zat... en die ik weer tegenkwam na mijn Hilversumtijd. Dus die kwam ik weer in Venlo tegen. En we pakten de draad echt op... Nou ja, ik denk dat het 20 jaar later was of zo. Maar dat was geen enkel probleem. We werden gelijk weer vriendinnen. We werden ook samen tegelijkertijd moeder. En ja, zij werd heel ziek en kreeg kanker. En nou, toen bleek ook dat zij niet meer beter zou worden. Ze had 3 kleine kinderen. En toen ontstond het plan om later voor haar kids een soort document na te laten... En toen heb ik haar, ik denk in 6 of 7 sessies voor de camera gezet... en geïnterviewd over haar leven.
En waar gingen die interviews over?
Ja, dat zijn prachtige verhalen. Want zij is ook nog eens en heel erg grappig. De grappigste vrouw ever. Dus er zat heel veel humor in. En ze vertelde bijvoorbeeld dat zij wilde heel graag tandarts worden. Maar ze had niet de goede opleiding. Toen is ze eerst tandartsassistente geworden... Toen is ze, naast dat hele assistentschap... is ze heel veel gaan bijleren, het VWO gedaan, extra vakken gevolgd. Toen had ze dus alle papieren. Toen kon ze tandarts gaan worden, maar toen werd ze niet aangenomen op die opleiding. Want ze vond het maar een hele rommelige vooropleiding. Toen is ze in de auto gestapt, is ze naar de Universiteit Nijmegen gereden... is ze naar de decaan gegaan, ze mocht niet binnen, ze is gewoon naar binnen gelopen... en ze is op de stoel gaan zitten en ze heeft gezegd, dit ben ik... Dit is mijn droom. Ik heb daar alles voor gedaan. En ik wil weten waarom jij mij niet op de opleiding wil. Want ik weet dat ik een hele goeie zou worden.
Ik een hele goeie.
En die man die was zo onder de indruk van haar verhaal. En ze is
maar
gewoon
zij
de opleiding
was nooit
doen.
Met dat verhaal naar buiten gekomen dan?
Ja, haar kinderen waren nog heel klein.
Dus ik
weet niet of zij... nee, dat denk ik nog niet, nee. En ze heeft heel veel verteld over de liefde vinden. Over vriendschappen
Mooi.
Onderhouden. Over wat doe je als je verdrietig bent? Wat doe ik dan? het belang van muziek. Muziek waar zij van houdt. Ze heeft haar hele leven verteld.
Ik las dat en toen dacht ik, eigenlijk moet ieder mens dit doen.
Ja.
Dan laat je wat na voor anderen. Ja. En dat hoeven niet per se je kinderen te zijn.
Ja.
Dat kan ook je vrienden zijn, de man op straat, de vrouw op straat.
Ja, het is echt, het was ontstellend moeilijk om te doen.
Dat begrijp ik.
Voor haar en voor mij. Mm. Het was, maar voor haar, ze wist natuurlijk ook dat dit het laatste was wat ze kon doen. Dus het was een hele heftige, maar ook een heel erg mooie tijd met haar. Ja.
Is dat ook dat jouw verhalen eigenlijk een ode zijn en de kwetsbaarheid en het lef om echt te leven?
Ja.
Want zij had leffen.
Zij had lef. Ja, zij had heel veel lef. Ik heb van haar heel veel geleerd. En ik denk dat zij mij ook heeft geleerd om je dromen na te jagen. Je, op een gegeven moment, zeker, ik ben nu 55 jaar... je kunt natuurlijk niet meer blijven zeggen, later. Nee, ja, nee, dat is nu. Dus als ik altijd loop te miepen dat ik zo graag naar Zuid-Amerika wil... Hè, en niemand gaat mee, ja, dan kan ik daar 10 jaar over lopen emmeren. Maar ik kan ook gewoon gaan.
Hmm.
En op een gegeven moment moet je jezelf gewoon echt een schop onder je kont geven. En dan, je moet gewoon doen wat je heel graag wil doen.
Ja, terecht.
Want jij alleen kunt dat doen.
Ja, en jij alleen kunt dat ook doorbreken.
Ja.
Struikel vooral en wees kwetsbaar.
Precies.
En toen ging je naar Zuid-Amerika.
Juist. Ja, dat klopt.
Waar ging je heen?
Ik ging naar, waar niet? Ik heb een rondreis gemaakt door Colombia. En ik ben in Bogota begonnen en ik ben naar Medellin geweest. Ik ben in de bergen, in het Amazonegebied. Ik ben overal geweest. Het was echt een... dat was eigenlijk mijn nummer 1 land. Bali is natuurlijk prachtig, maar ik vind Azië hartstikke mooi. Maar ik hou van de felle kleuren, de mensen, de muziek, de natuur. Alles is gewoon in your face, overweldigend, bam. En dat ligt mij wel, ja.
Ja. Dat heeft jouw geestelijke rijkdom gebracht.
Ja, absoluut.
Mag je dat zo stellen?
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
En heb je nog plannen om weer terug te gaan?
Ja. Mijn reiskriebels die gaan echt onverminderd voort. Dus ik ben alleen maar plannen aan het maken.
En die rijkdom die zit in het geestelijke, niet in het fysieke.
Ja, precies.
Ja, zo is het.
Ja.
Maar ik vind het toch heel erg leuk hoe je over relaties denkt.
Ja.
Ja, vond ik echt heel erg leuk om te lezen van dat men het eindelijk eens een keer echt spannend moet houden. En langere termijn spannend moet houden.
Precies, ik ben natuurlijk wel een ervaringsdeskundige. Want ik ben ondertussen al 32 jaar met mijn man. We zijn echt studentjes bij elkaar op een studentenkamertje begonnen. En dan ben je 4 kinderen, honden, konijnen. Ben je volwassen mensen. En dan denk ik... Ik kan wel misschien een paar tips geven.
Nou, de charme die droopt er vanaf. Want ik wil toch 1 citaat wil ik even helemaal voorlezen. Nou, ik vond het echt geweldig. De afgelopen week, tijdens het opruimen van de berging... kwam ik een pakketje brieven tegen uit de tijd dat we net verkering hadden. En hij in Helsinki woonde. Er zat een kaartje tussen dat ik hem in 92 had gestuurd en waarop stond... Ik vond net je briefje onder mijn kussen. Ik wil bij je blijven tot ik rimpels krijg. En daarna. Dat is alles zeggen, toch?
Dat vond ik wel echt.
Ja, ik vond het echt
waanzinnig.
Wel.
Ja, ik ook.
Dat is toch mooi. Maar en die charme wat hierin zit. Ja, je hebt gelijk. Hoe snel gaat dat vaak verloren?
Ja,
dat is een voorbeeld van echte liefde. En met een knipoog zeg ik, toen zat het pro-age er al in, hè?
Ja,
precies.
Rimpels had en daarna. Al, hè?
Ja. Ja, het is echt een cadeau als je zo'n kaartje vindt tussen de oude troepjes eigenlijk. Ja,
ja klopt.
Ja. Nou,
jij dan met een 32-jarige ervaring met een relatie onderhouden, heb je nog een tip voor ons of voor de luisteraar?
Doe meer samen.
Zullen we het daar? Is dat niet al genoeg?
Nou,
is
doe meer genoeg? Samen. Ik denk juist dat heel veel mensen de neiging hebben om altijd maar alles samen te doen.
Ik ga heel graag
af en toe lekker alleen.
Oh, ja, dat kan
en dan stuur ik mijn man ook lekker alleen met zijn vrienden op pad.
Ja.
En heb je daarna ook weer wat leuks om te vertellen. En dan deel je dat weer.
Zo is het.
Ja, trek
eigenlijk
een
is dat ook wel
plan.
Een goede tip, ja.
Ja,
dat klopt. Ja, ik moest even denken aan die...
Wat ik ook een hele goede tip vond, dat komt ook in haar verhalen terug, om 1-op-1 met je kind te gaan reizen.
Ja, nee,
dat
klopt.
Is ook goud waard.
Ik heb dat zelf ervaren. Je krijgt een in zo'n, dat hoeft maar een weekend te zijn. Je krijgt een hele bijzondere band met je kind. Er komen andere dingen op tafel. Wat in een gezinsverband niet op tafel komt. En daar wil ik eigenlijk een beetje mee gaan afsluiten. En dan wil ik Carine heel hartelijk bedanken. Dat je onze gast wilde zijn. Helemaal
leuk
Velden.
Dat je er was.
Nou, ik heb genoten van jullie vragen. Jullie aandacht. Ik vond het heel erg leuk.
We zijn heel
en de manier waarop je het uitbrengt is identiek.
Nou, ik ga zeker jouw eerste boek lezen.
Daar ben ik blij
mee. En ik ben heel benieuwd naar jouw tweede boek.
Nou,
Carine, hartstikke bedankt dat je hier mocht zijn. Of dat je hier was. En dat je ons blij hebt met je verhalen. Jouw aanwezigheid, die eren wij met een foto in onze galerie.
Hall of Fame.
Bert zegt dat de Hall of Fame, dat is in onze gang van het Huis van Verhalen. Daar komen alle gasten te hangen. Dan krijg jij een heel mooi plekje. Dankjewel dat je hier was.
Ik ben vereerd. Dank.